geven. Wilt u ons bemoedigen? Wilt u het leven van Jozef als voorbeeld nemen en ons daarin meenemen, zodat we gesterkt vandaag mogen worden voor de nieuwe week. Dank u wel dat, dat André uw woorden mag gaan spreken. Zegent u hem in de naam van Jezus. Amen.
Amen. Goedemorgen, broeders en zusters. We hebben elkaar vorig jaar ook gezien. Er is inmiddels weer een jaar verder en opnieuw mag ik hier zo zijn. Ik herinner mij de vorige keer een hele goede ontmoeting met elkaar rondom het woord van de Heere God en de Heilige Geest die tot ons hart gesproken heeft. En ik hoop dat het vanmorgen ook weer zal zijn. Voor degene die mij niet kende, mijn naam is André Mulmeester en ik ben voorganger van een missionaire gemeente in Almere. Dat is een nieuwe stad van ruim 40 jaar oud. Een stad van 230.000 inwoners. Een hele multiculturele stad, 160 nationaliteiten komen daarvoor. En in onze gemeente, die vanuit nul begonnen is en inmiddels in 6 wijken van de stad zit, zitten zo'n 35 nationaliteiten. En meer dan 12 denominaties. Dus het is ook een verrijking om met zoveel wereldwijde denominaties te mogen samenwerken. Maar hier ben ik vanmorgen bij u en ik hoop het woord van God met u te delen uit de geschiedenis van Jozef. Een heel fascinerend figuur in de Bijbel. En als we die geschiedenis van Jozef gaan bespreken vanmorgen, zullen we zien dat er heel veel praktische lessen uit te halen zijn voor ons dagelijks leven. Gewoon hoe je hier en nu vandaag in het leven staat. Maar we zien ook overal tussen de regels door, zien we de Heer Jezus Christus omhoog komen. Jozef is een prachtige typering in het Oude Testament van de Heer Jezus Christus zelf. En daarom, als u gaat luisteren vanmorgen, dan nodig ik u uit om voor uzelf ook in de gedachten steeds te kijken, waar zit de Heer Jezus in deze geschiedenis? Maar tegelijkertijd gaat het ook over heel praktisch hoe Jozef in het leven staat. Laten we samen eerst de Heere God bidden en hem, ik wil een kort gebed uitspreken om zijn zegen. Dank u Heere God dat we hier mogen zijn, dat we onze harten mogen openstellen voor u, om tot ons te spreken. We hebben u nodig Heere en we verlangen ernaar dat u door de kracht van de Heilige Geest, die in uw woord meekomt, vanmorgen ons hart zult aanraken. U weet wat we nodig hebben. Misschien een correctie, misschien een bemoediging. Heren, u weet het allemaal. En mag vooral vanmorgen ons oog op de Heer Jezus Christus gericht zijn. We danken u voor dit moment en we dragen dit aan u op in Jezus' naam. Amen. Ik lees eerst met u samen het gedeelte uit de Bijbel wat ik als uitgangspunt wil nemen. En ik begrijp dat u gewoon bent om hier in de Nieuwe Bijbelvertaling te lezen, maar ik ben gebruikelijk om de HSV te lezen en ik had die andere vergeten mee te nemen, maar ik begreep dat jullie zo flexibel zijn dat het geen enkel probleem hier zo is. Dus ik ga dat gewoon maar vanuit deze Bijbel voorlezen. Genesis 37 en dan begin ik bij vers 1. Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had, in het land Kanaan. Dit zijn de afstammelingen van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hoedde gewoonlijk met het kleinvee met zijn broers. Hij was een jonge man met de zonen van Bilha, met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten zij hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Ook had Jozef een droom die aan zijn broers vertelde, daarom haatten zij hem nog meer. Hij zei tegen hen: luister toch naar deze droom die ik gehad heb. Zie, we waren midden op de akker geschoven aan het binden en zie, mijn schoof stond op en bleef overeind staan en zie, jullie schoven kwamen om hem heen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. Toen zeiden zijn broers tegen hem: wil je dan soms over ons regeren? Wil je dan soms over ons heersen? Daarom haatten ze hem nog meer vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden. Hij kreeg nog een andere droom en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei: zie, ik heb weer een droom gehad. En zie, de zon en de maan en de 11 sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem, wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen? Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Tot zover maar even, maar laten we eens even kijken naar de persoon van Jozef. Hoe begon het eigenlijk allemaal? We treffen hier een man aan, een jonge man, Jozef, die geboren wordt in een gezin en vervolgens een levensloop doorloopt met allemaal zorgen, moeilijkheden, problemen. Hij maakt van alles mee. En tijdens dat leven van Jozef zien we dat God steeds met hem is. En als Jozef aan het einde van zijn leven zijn hele levensloop samenvat, dan zegt hij in Genesis 50, vers 20, jullie hebben kwaad, dan zegt hij tegen zijn broers, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Wie was Jozef? Jozef is een van de zonen van Jacob, nakomeling van Abraham. Hij is de ene jongste. En hij is net als zijn oudere 10 broers schaapherder. Hij zorgt voor de kudde van zijn vader. Het enige dat hem onderscheidt, is dat hij de zoon is van Rachel. Rachel was de favoriete vrouw van Jacob in dat gezinnetje. Nou, flink gezin was het. En Jozef was geboren nadat Rachel jarenlang kinderloos was geweest. Dat staat er ook. Hij was een kind in de ouderdom van Jacob. En dat gaf bij Jacob een heel speciaal gevoel. Zijn lievelingsvrouw kreeg nog een zoon. En dat was Jozef. En dat laat die vader ook nog duidelijk merken ook. Jacob, ja, die vindt het zo geweldig dat hij nog een kind krijgt. En hij geeft Jozef, en dat merken we ook op een gegeven moment, dan lezen we dat hij een speciale jas van zijn vader krijgt. En die broers, die zien dat. Die zien de aandacht van Jacob voor dat jongere broertje, voor dat mannetje. En die krijgen daardoor een hekel aan Jozef. Er staat in Genesis 37, vers 4, toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten zij hem en konden niet vriendelijk tot hem spreken. Jozef wordt dus geboren in een samengesteld gezin. Er was 1 vader, 4 moeders. En hoeveel komt dat ook niet rond ons heen, dat er samengestelde gezinnen zijn en kinderen uit verschillende relaties die bij elkaar komen. En ja, dan kun je zomaar hebben van wie ben jij en van wie ben jij en van wie ben jij. En dat leidt tot bepaalde gevoeligheden, tot bepaalde spanningen in dat gezin van Jacob. Kun je het een beetje voorstellen? Jacob, die nodigt zijn kinderen uit in de tent aan tafel. Jongens, we gaan samen eten. Nou, zegt die ene, als daar dat mannetje Jozef zit, dan kom ik niet aan tafel. Ik wil met hem niet samen zijn. Of ze praten onaardig tegen elkaar. Het gaat helemaal niet goed. Er staat, toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten zij hem en ze konden niet eens vriendelijk meer tot hem spreken. Spanning in de tent van Jacob. Ja, en Jacob die is er ook wel een beetje eigen verantwoordelijk voor. Hij trekt Jozef voor en zijn broers zien dat. Dat alleen al, hè, daar zouden we het vanmorgen eens over kunnen hebben, want dat is de schade waarmee veel mensen rondlopen in het leven. Dat je heel vroeg al, ergens in je jeugd, je mag God prijzen als je in een geweldig voorbeeldig gezin bent opgegroeid. Maar wat een gebrokenheid is er tegenwoordig al in de gezinnen, in de vroege basis, in de ontwikkeling van mensen. Wat is er veel schade al daar zo ontstaan? Als je met mensen spreekt, pastoraal, en je gaat dan terug en dan, ja, maar mijn vader of mijn moeder. Een vader of moeder die de ene voortrekt ten opzichte van de ander. En kinderen zijn gevoelig, zeker in de ontwikkeling, dan zijn ze bezig met de vorming van hun identiteit. En die identiteit die wordt gevormd door erkenning, door het geliefd zijn, door het gewaardeerd zijn. En juist als je dan merkt dat de ander meer geliefd is dan jij, Als er onderscheid wordt gemaakt, een kind kan zich zo snel minder geliefd voelen. Je merkt dat ook op school, in de basisschoolleeftijd of in de kleuterleeftijd, minder geliefd. Waardoor minder waardigheid ontstaat, het afgewezen voelen. Dat doet iets met je, dat doet iets met je identiteit, met wie je bent. Ik heb mensen pastoraal begeleid die in hun vroege jeugd al gemerkt hebben dat ze ongewenst waren. En dat lieten hun vader en moeder, ik heb het over een jongen, zijn vader en moeder lieten dat al heel vroeg aan hem merken. We hadden jou liever niet gehad. Moet eens kijken wat dat met iemand doet. Nou ja, we kunnen zo heel lang stilstaan bij die situatie daar, maar probeer het je wel even voor te halen hoe dat daar is geweest in die tent van Jacob. We hebben daar allemaal de ideale verhalen uit de kinderbijbel over. Maar dat was minder vrolijk als dat we ons zo even op het eerste gezicht kunnen voorstellen. Er was spanning, er was ruzie, er was oneenigheid. Ze konden niet eens vriendelijk meer met elkaar spreken. Als jij iets herkent van de gevoelens die ik nu beschrijf, van de situatie waar je uitkomt, als jij iets begrijpt, als jij iets invoelt en misschien wel worstelt met die gevoelens die daar in dat gezin waren van Jacob, dan wil ik je vragen, laat geen jaloezie, laat geen verbittering in je hart wortels schieten. Degene die de waarde van jouw leven bepaalt is niet een mens, zijn zelfs niet je vader en je moeder, maar degene die de waarde van jouw leven bepaalt is God alleen. Ik zeg het je nog een keer. De waarde van jouw leven wordt niet bepaald door jouw omgeving, de erkenning en de waardering en het wel of niet geliefd zijn, hoe prachtig dat ook is, maar de waarde van jouw leven wordt bepaald door wie God, door wat God van jou vindt. Daar ligt je identiteit. Je bent kostbaar. Je bent geliefd. Niet door mensen misschien, maar door de Allerhoogste God. En Hij ziet je en Hij kent je. En Hij schat jouw leven zo naar waarde, dat Hij bereid was zijn Zoon daarvoor naar deze wereld te sturen om te sterven aan een kruis. Kun je nog kostbaarder zijn dan dat? Dat God de allerhoogste prijs voor jou wilde betalen, omdat jouw waarde ligt in het hart van de Vader. Dat is het eerste. We gaan even verder met die geschiedenis van Jozef. Een van de dingen die we over Jozef al meteen lezen, en dat komt nou niet echt heel prettig over in vers 2, hè? Daar staat, Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over. Nou, dat is toch niet sympathiek? Kun je je voorstellen? Hoe zou je het vinden als de fouten die jij maakt meteen worden doorgebriefd naar iemand anders en er wordt over jou gepraat? Nou, dat klinkt gewoon niet goed. Je snapt dat allerlei gedoe opleverde daar zo. Dat is wat Jozef deed. Nou, dan moet je wel even de situatie goed bekijken en de hoofdstukken daar rondomheen kijken. Die zonen van Jacob, die gedroegen zich nou niet echt voorbeeldig. Daar was van alles aan de hand. De voorgaande hoofdstukken vertellen over incest, over moord, over afgoderij, wat allemaal aan de orde was in die familie van Jacob. Dus daar waren nogal wat toestanden. Dat was allemaal niet oké wat daar gebeurde. En die broers, die brachten een smet op de familie van Jacob. Dat bedenk ik niet, maar er staat in de Bijbel dat op een dag Jacob tegen zijn zonen verzucht, tegen Simeon en Levi. En dan zegt hij, jongens, jullie hebben mij in het ongeluk gestort door mij in een kwade reuk te brengen bij de inwoners van dit land. Jongens, als jullie je zo gedragen, dit gaat helemaal niet goed. En de hele familie wordt erdoor besmeurd. Ja, en als dit de levensstijl van die broers is, dan is het opmerkelijk dat Jozef ervoor kiest om niet alleen niet mee te doen met zijn broers, maar ook om het kwaad in het licht te brengen. En dat is een heel ander perspectief wat we hier zo zien. Hij meldt het kwaad aan zijn vader. En waarom meldt hij dat kwaad aan zijn vader? Dat is in die cultuur waar je de stamhoofden hebt. Jacob is de gezagsdrager. Jacob heeft de autoriteit om in te grijpen. Jacob moet hier iets aan doen. Die moet niet toekijken, maar die moet ingrijpen wat er hier allemaal misgaat. En we lezen in de Bijbel dat Jacob helaas niet altijd ingegrepen heeft. Met alle gevolgen van dien. Maar Jozef, die meldt het kwaad bij zijn vader. Dat is opmerkelijk. Zo'n jonge gast, 17 jaar, die het kwaad niet maar voort laat gaan, maar die een standpunt inneemt en zegt, hier doe ik niet aan mee. En vervolgens het kwaad ook daar op dat niveau legt waar er ook iets aan gedaan kan worden. Dat is, ik vind dat bijzonder bij Jozef. Dat Jozef de waarheid vertelt aan zijn vader. Ja, dat maakt hem niet geliefd. Zeker niet, hij had beter zijn mond kunnen houden. Toen ik deze geschiedenis bestudeerde, dacht ik, Jozef, jongen, doe eens normaal. Je haalt allemaal problemen over je heen. Waar heb je het over? Sst, praat er niet over. Kijk een andere kant op. Jezus zegt later, de wereld haat mij, omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. En de vraag is, hoe reageren wij als er kwaad plaatsvindt en onrecht plaatsvindt in onze omgeving? Een van de dingen die we uit de geschiedenis kunnen leren, is dat het fout is om weg te kijken. Als er kwaad en onrecht plaatsvindt en we draaien ons hoofd weg. Of we denken, ja, maar daar brand ik mijn vingers niet aan. Ik wil niet in de problemen komen, zoals eens iemand tegen mij zei. Die zat in een setting waar echt onrecht werd gedaan. Hij zei, ik dacht, stil, niks zeggen, want anders raak ik in de problemen. Waar staan we met elkaar als christen? Sommige mensen willen kosten wat het kost conflicten vermijden. En niet in de problemen komen. De reputatie is belangrijker dan op te komen voor onrecht en kwaad. Maar als je kwaad laat voortwoekeren, dat heeft over het algemeen in de geschiedenis nog nooit tot iets goeds geleid. Het kwaad wordt alleen maar groter. Opkomen voor waarheid en ingrijpen bij onrecht, lieve mensen, maakt je niet geliefd. Dan zou je zomaar gedumpt kunnen worden of in de put gegooid kunnen worden. Dat kan. Maar het is wel nodig om niet te zwijgen. Als kwaad en onrecht plaatsvindt en anderen in de verdrukking raken. Nou, en om de kwestie nog erger te maken, vertelt Jozef dat hij gedroomd heeft. Nou, daar had hij helemaal beter over op kunnen houden. In deze situatie gaan vertellen dat je een droom hebt gehad. Ja, en dat er dan, over die schoven en over die sterren en zo, ik heb het er net gelezen. Het komt uiteindelijk komt het erop neer dat die broers op een dag zullen buigen voor Jozef. Ja, daar voelen ze haar fijn aan. Deze droom heeft Jozef niet bedacht. Die droom die heeft God in zijn hart gelegd. Dat is ingewikkeld als God iets in je hart legt waarvan je weet, er staan de mensen om me heen niet op te wachten. Maar kijk maar naar de profeten in het Oude Testament. Die kregen woorden van God waar de massa niet op stond te wachten. Ook als prediker is het zo verleidelijk om te vertellen wat de mensen graag willen horen. Maar de vraag is, wat heeft God te zeggen? En hier zegt God iets tegen Jozef over wat er in de toekomst gaat gebeuren. En Jozef vertelt wat God in zijn hart heeft gelegd. Maar zijn broers kunnen dat niet handelen. Ze haten hem nog meer vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden, staat er in vers 8. Maar je voelt wel aan, Jozef staat inmiddels heel ver van zijn broers vandaan. Jozef heeft zijn broers zo boos gemaakt. Ze zijn van plan om hem te doden. Dat zie je als het kwaad probeert zich te handhaven, dan probeert het kwaad de waarheid te overroelen. Ten diepste heeft dat plaatsgevonden aan het kruis. Dat de weg, de waarheid en het leven, Christus, geprobeerd werd uit te schakelen. Weg met hem, kruisig hem. We hoeven de waarheid niet. We willen vasthouden aan ons eigen wereldje. Gaat helemaal mis daar. In dat gezin van Jozef en van Jacob. Die jongens die willen Jozef doden. En daar zit meer achter dan gewoon pure haat om hem van het leven te beroven. Dat is nogal wat, hè? Zijn broers. Je ziet hier ook, maar dat laat ik nu maar even, je ziet hier heel veel parallellen naar Kaïn en Abel. Hoe eigenlijk gewoon de lijn van God wordt uitgeschakeld in de geschiedenis van de mensheid. En hier proberen die jongens, die proberen Jozef het leven te benemen. Maar er is meer. Daarmee verbreken ze ook de lijn naar de vervulling van de woorden van God. Dat God iets gezegd had. Als wij Jozef uitschakelen, dan kan ook die belofte niet in vervulling gaan. Laten we er heel even over hebben, over die dromen die je afgenomen kunnen worden. Zijn hier misschien mensen die met God aan het worstelen zijn geweest en God legde iets in jouw hart? Een droom, misschien een visioen, een idee, een verlangen om onder kinderen te werken, onder jongeren te werken, om je in te zetten in de maatschappij of iets te doen in Gods koninkrijk. Mensen met een droom die God in hun hart heeft gelegd, ze zitten hier. Mijn vraag is de droom nog levend? Of is die verstikt? De dromen die God in je leven heeft gegeven, de plannen die God met je leven heeft, door alle omstandigheden, door de mensen om je heen, door de bedreigingen waar je onder terecht komt, of wat het ook allemaal is, kan het zomaar zijn dat die droom van God met jouw leven diep wordt weggestopt. Wat moet je doen? Ik heb een voorganger, sprak mij een aantal jaren geleden en ik sprak met hem. Die jongen die zat in een burn-out, had van alles meegemaakt in de kerk, was verschrikkelijke toestanden, hadden er plaatsgevonden. Onvoorstelbaar dat dat allemaal binnen de kerk kan gebeuren, maar goed, ik hoef u niks te vertellen. En daar, ik sprak met hem en ik zei, maar luister, wat heeft God nou diep in je hart gelegd? Toen zei hij, André, diep in mijn hart ligt een verlangen om de mensen bij de Heer Jezus te brengen. En ik zag de twinkeling in zijn ogen terugkomen. En ik zei, waarom zouden we dat dan niet gaan doen? Hij zei, ja, dat kan niet meer. Dat kan niet meer. Nee, dat kan niet meer. Want ja, en er kwamen weer allerlei bezwaren en allerlei toestand. En ik zeg, en als we dat nou eens bij God gaan brengen, dat hij die droom weer opnieuw leven inblaast. Inmiddels is hij een van de voorgangers bij ons in Almere. Die droom die uitgeblust kan zijn. Hoe zit het daarmee in jouw leven? En begrijp me goed, hè? Het gaat hier bij Jozef niet om de droom om een nieuwe kameel of een nieuwe tent of zo. Hè? Het gaat niet om een mooie BMW of een groter huis wat we dromen en waar we graag God bij betrekken of zo. Nee, het gaat hier puur om het plan van God met je leven. Het gaat hier om het koninkrijk van God, de komst van Gods koninkrijk. Hoe staat het met Gods plan in je leven? Op een dag wordt Jozef door zijn vader naar Sichem gestuurd. Om te kijken hoe het met zijn broers gaat. Nou ja, dat was precies de gelegenheid waar zijn broers op zaten te wachten. Ze zien Jozef aankomen. En ze bedenken meteen, oh, dit is de kans om hem te pakken. Hoe kunnen we hem vermoorden? Ruben, die probeert dat nog een beetje te voorkomen, zeg maar, nog even uit te stellen. En als Jozef dan bij zijn broers komt, dan grijpen ze hem vast en ze gooien hem in de put. Een isoleercel zou je kunnen zeggen. Dan heeft hij niks meer te zeggen, kan hij niet meer roepen, kan hij niet meer dromen. Nou ja, hij kan wel dromen, maar dat kan hij niet meer vertellen. Daar zit hij dan. En even later komt er dan een Midianitische karavaan langs, een handelskaravaan. En dan is het besluit heel snel genomen. Jozef wordt verkocht als slaaf naar Egypte. Je kunt het lezen in Genesis 37. Opgeruimd staat netjes. Weg met die jongen. Die arme Jozef, daar moet je eens over nadenken. Die wordt verkocht door zijn eigen broers. En ik probeer me dan in zo'n geschiedenis, want je kunt het allemaal heel leuk lezen uit de kinderbijbel. Maar ik probeer me dan eens een beetje in te leven in de gevoelens van Jozef. Wat moet er door die jongen heen zijn gegaan? En ik zei al, hij is nog maar 17 jaar. Dus het is nog een jonge gast. Hij zit nog in de ontwikkeling van zijn leven. Hij dacht nog een hele toekomst voor zich te hebben. Maar zijn hele leven staat op zijn kop. Hij is in een put gegooid. Hij wordt weggesleept uit zijn beschermde leventje daar bij vader Jacob. Weg van de mensen die hij kent. Op weg naar een vreemd land. Hij zal als slaaf moeten gaan werken zonder enige hoop dat hij ooit zijn familie nog zal terugzien. En waar is God in dit alles? Dat is eigenlijk misschien wel de belangrijkste vraag in dit alles. Jozef heeft gekozen voor het recht. Jozef heeft gekozen om niet mee te doen met al die ellende. En Jozef die wil rechtschapen zijn, wil integer zijn. Waar is God? En dat is precies de vraag waar we zo vaak, tenminste ik wel, mee worstelen. God, waar bent u? Als we het niet meer begrijpen, als we het niet meer kunnen overzien, als de wegen anders gaan dan dat we denken. God, ik dacht toch dat u met me was, maar ik ben u kwijt. U laat me in de steek. God. God, waar bent u? Heeft God hem verlaten? Hoe kan God dit allemaal laten gebeuren? God zou toch even kunnen ingrijpen? Hij zou toch zijn engelen kunnen sturen? Hij zou de situatie kunnen veranderen? Hij zou een bliksemschicht uit de hemel kunnen laten komen? Zodat die jongens eens even staan te trillen op hun benen? Of misschien wel ter aarde vallen? Waarom beschermt God Jozef niet? Hoe zou jij je voelen in de situatie van Jozef? Probeer het je in te leven, hè? Afwijzing? We hoeven je niet. Verwarring? Ik weet het niet meer. Eenzaamheid? Hij spreekt niet de Egyptische taal. Waar loopt hij dan? Rauw en verdriet? Ook boosheid? Hoe kunnen die jongens dat nou doen? Voel je een beetje wat Jozef voelt? Misschien zit je hier en raak ik een snaar. En zit je met diezelfde gevoelens die ik nu beschrijf. Dan wil ik je bemoedigen. Want wat Jozef misschien op dit moment, ik kan niet in zijn hart, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Maar wat Jozef misschien op dit moment niet ziet, is wat de Bijbel zegt in hoofdstuk 39 vers 2. De Heere was met Jozef. Als je die nou meeneemt vanmorgen. Dat in welke omstandigheden je ook terechtkomt en waar je ook bent. Als jij door Gods genade een geliefd kind van de Allerhoogste mag zijn. Dan is de Heere met je waar je ook bent. Onder wat voor omstandigheden dan ook. De Heere was met Jozef. Genesis 39 vers 2. Zelfs in deze verschrikkelijke situatie is Jozef niet alleen. Het klinkt ongelooflijk en toch is dat juist de ervaring van mensen die wereldwijd christenen, die wereldwijd in problemen en in moeilijkheden en soms in verdrukking en in gevangenissen zitten of waar dan ook. Dat al zijn de omstandigheden helemaal tegen en kan je die niet meer volgen en begrijp je het allemaal niet meer en denk je dat God je verlaten heeft. De Heere was met Jozef. De Heere is erbij. Zelfs als je meegevoerd wordt naar een onbekende toekomst, je weet niet waar het allemaal heen gaat. Dat zijn de worstelingen die we lezen in de psalmen, lieve mensen. Het wandelen met God is niet allemaal een gladgestreken paadje. Het wandelen met God gaat soms door de woestijn. Het wandelen met God gaat soms door de put. Het wandelen met God gaat soms zo ingewikkeld dat je het niet meer begrijpt. Ik zou u zoveel verhalen kunnen vertellen dat ik deze vraag zo vaak heb gesteld. God, waarom gebeurt dit? Waarom lig ik op de IC? Waarom ben ik bijna, blaas ik mijn laatste adem uit? Waarom gebeurt dit in de gemeente? Waarom? En zo. David die heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. En hij zegt op een dag, word wakker God. Word wakker, Psalm 44 citeer ik nu. Word wakker. Waarom zou u slapen, Heere? Ontwaak. Verstoot ons niet voor altijd. Waarom zou u uw aangezicht verbergen, onze ellende en onze onderdrukking vergeten? Want onze ziel ligt neergebukt in het stof. Onze buik kleeft aan de aarde. Sta op, ons te hulp. Verlos ons, omwille van uw goede tierenheid. Heb je dat wel eens geroepen naar God? Alsjeblieft, word wakker. Kijk eens wat er gebeurt. En op andere momenten dan zie je dat David de ervaring van de aanwezigheid van God zo sterk heeft dat hij in die, ja, we noemen dat een geliefde psalm, hè? Psalm 23, vers 4, maar hij zegt, al ging ik ook door een dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Hoe mooi is dat, lieve mensen, dat je in vertrouwen geworteld bent en gefundeerd bent in je vertrouwen in God. En dat je in wat voor omstandigheden dan ook stabiel blijft. En niet gaat wankelen. Ook als de dingen in maatschappelijke zin of in... als die tegen zit. Als er moeilijkheden zijn. Hoewel Jozef er niets van begrijpt op dit moment. En hij krijgt echt niet een routeplannetje. Hij kent de toekomst niet. Maar God gaat deze gebeurtenis gebruiken om een heel volk te redden van de hongerdood. God kan moeilijkheden en tegenslagen in ons leven gebruiken om anderen te redden, om iets goeds tot stand te brengen. Dat begrijpen we niet en dat zien we niet altijd. Misschien heb je geen idee wat God aan het doen is in jouw leven. Zoals bij Jozef. Ik heb me dat vaak afgevraagd. Maar de geschiedenis van Jozef bemoedigt ons om God te blijven vertrouwen in wat hij doet. Jouw leven ligt veilig in zijn hand. Zelfs als je het niet ziet. God leidt mijn leven. En hij heeft een plan. Al zijn de omstandigheden uitzichtloos. Richt je oog op Jezus. En dat is precies hier zo. Zien we dat we dat zien bij de Heer Jezus. Die houding. De Bijbel zegt dat terwijl hij het oog, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinde van het geloof. En wat deed Jezus? Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Denk je eens in wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Identificeer je eens aan hem, in hem. Om jou en mij te redden, om jou en mij in het leven te behouden, heeft hij het kruis verdragen? Heeft hij alle schande van de mensen over zich heen gekregen? Hij weet als geen ander wat het betekent om afgewezen te worden, om in de put gedumpt te worden. Hij is de weg, de waarheid en het leven, maar hij werd vastgespijkerd aan een kruis. En hij deed dat niet voor zichzelf, maar om jou en jou en jouw broer, zus in het leven te behouden. Hij gaf zijn leven voor mij, voor jou. Hij deed het in onze plaats. Hij ging door de diepte van het lijden heen. En als hier broers of zussen zitten die door de diepte van het lijden gaan en de beproevingen van het leven en de moeilijkheden en je kunt het niet meer overzien, weet dat Jezus je voorgaat en dat hij bij je is. In het dal van de schaduw van de dood staat hij naast je. Hij is de schaduw aan je rechterhand. Hij is die weg gegaan. Waarom? Om jou weer terug te brengen in het hart van de Vader. Om je nieuw leven te geven, om je thuis te brengen bij God. Dan mogen we zien op wat Christus voor ons gedaan heeft. Onze knieën buigen, zegt Heer Jezus. Help mij om alles wat mij overkomt te brengen aan de voet van het kruis en mijn ogen op u te slaan. Richt je oog op Jezus. Richt je oog op Jezus. Want in al die moeilijke omstandigheden is Jozef niet alleen. De Bijbel die zegt het, ik citeer nog een gedeelte uit Genesis 39, vers 2 tot en met 5. En ik citeer het alleen en daar laat ik het ook bij. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar, dat is dan in Egypte. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en over alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en over alles wat hij had aangesteld, dat de Heer in het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heer rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Zie je wat hier gebeurt? Jozef is alles kwijt. Hij staat met lege handen. Nou ja, die zijn dan ook nog gebonden en hij wordt weggevoerd naar een toekomst waar hij niet wil. Maar hij wordt meegevoerd. En hij komt daar bij Potifar. En wat doet hij daar bij Potifar? Gaat hij dan zijn beklag doen? Gaat hij dan bij de pakken neerzitten? Gaat hij dan zich betreuren en zeggen, ja, nou ja, goed, mijn leven heeft geen zin meer. Daar in het huis van Potifar ziet Jozef, de Heere is met mij. En omdat de Heere met Jozef is, doet hij gewoon wat zijn hand vindt om te doen. En dat valt op. Zijn omgeving ziet dat er iets met deze jonge slaaf aan de hand is. Deze Joodse jongen. Is dat toch? Hij is heel anders dan die jongens hier in Egypte. Hij is integer, betrouwbaar. Als je naar zijn karakter kijkt. Wat bijzonder. En Potifar geeft hem zoveel vertrouwen, dat Potifar op een dag zegt, ik geef je alles in handen. Ik wil alleen nog weten wat ik te eten krijg. De rest mag je allemaal besturen. Wat een vertrouwen. Zijn wijsheid, zijn integriteit. Zijn verantwoordelijkheid, zijn leiderschap. Het valt allemaal op. En op de een of andere manier, want zo staat het hier ook, hè, begrijpen die mensen daar in Egypte dat dat te maken heeft met de God van Jozef. Ze hadden een andere God, de afgod Ra, de zonnegod, de farao. Maar die jongen, in die heidense omgeving, je ziet dat ook bij Daniel later, maar in die heidense omgeving heeft Jozef een geheim wat de rest niet heeft. En dat wordt verbonden aan de God van Jozef. Hé, hey, is dat niet prachtig? Waar we ook zijn en waar je ook je positie hebt gekregen. Misschien geef je leiding aan een bedrijf. Vorige week was ik bij een ondernemer. En zo'n indrukwekkend verhaal hoe hij zit in waterbeheer. En hoe hij dat gebruikt om een getuigenis te geven over het leven bij de bron van levend water. En het kruikje wat maar blijft stromen door de wonderen die God geeft. En of je nou met de provincie praat of met het waterschap of met wie dan ook praat. Hij vertelt gewoon dat hij leeft uit de ware bron, Jezus Christus. Waar je ook bent, op het provinciehuis, in je bedrijf, voor de klas, op school. Als jij, ja, als de Heere met jou is en er is merkbaar dat jij met de Heere bent, als de relatie goed is, dan gaat er iets van je uit. Dan werkt God door jou heen. Dan mag jij een lichtdrager en lichtbrenger zijn in de omgeving waar God jou gesteld heeft. Dan wordt er iets zichtbaar. Vorige week is het gegaan over de geest. Weet u, als de Heilige Geest ons de ruimte krijgt om ons van binnenuit te vernieuwen. Weet je wat je dan ziet? De Bijbel zegt, de vrucht van de geest. Toch? De vrucht van de geest. Wat is de vrucht van de geest? Nou, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Wees nou eerlijk. Wil je niet een collega die aan dit profiel voldoet? Wil je niet een werkgever die aan dit profiel voldoet? Zou je niet een burgemeester of een wethouder willen hebben die zich hieraan toetst? Aan de vrucht van de geest. De vrucht van de geest kan een wereld veranderen. Zijn wij gevuld met de Heilige Geest? En krijgt hij de ruimte om ons karakter, zoals bij Jozef, van binnenuit te vernieuwen? Dat we ons niet aanpassen aan de wereld om ons heen en de gedragscodes die daar gelden. Maar dat we onze identiteit, lieve mensen, zoek je identiteit in Christus en in Hem alleen. Want als jouw identiteit in de Heer Jezus Christus ligt, gaat dat door alles heen stromen. Dan reageer je anders, dan praat je anders, dan leef je anders, dan maak je je keuze anders. Dan kan de geest gaan stromen en de vruchten worden zichtbaar. Hoe kijken de mensen in jouw omgeving naar je? Wat een roeping hebben we, lieve mensen, de Heer Jezus komt er spoedig aan. Daar ben ik vast van overtuigd als ik zie wat er gebeurt in de wereldgeschiedenis. Het is niet 5 voor 12, maar het is een paar seconden voor 12. Ontwikkelingen gaan heel snel, Iran. Weet u, ik heb heel veel connecties met mijn broers en zussen uit Iran, omdat ze bij ons in Almere in onze gelederen zitten. En ik zie wat er gebeurt in Rusland, in Oekraïne. Ik zie wat er gebeurt in Egypte. Ik zie wat er gebeurt in Syrië. Lieve mensen, rondom Jeruzalem. Zien we het? Laten we de tijd gebruiken die we nog krijgen. Laten we ons vullen door de Heilige Geest. Zodat de vrucht van de Geest mag gaan stromen. In heel Apeldoorn en alle omliggende dorpen en steden in heel ons land. Dat Jezus leeft. Dat de Heere God met je is. Zoals de Heere Jezus zelf heeft gezegd. Laat je licht schijnen voor de mensen. Dat ze je goede werken zien. En je Vader, daar gaat het om. Hè? Niet dat ze jouw goede werken zien. Maar dat ze in die goede werken van jou je Vader zien. Dat ze hem weerspiegeld zien. En dat ze de Vader in de hemelen verheerlijken. Jozef, prachtige geschiedenis, die ons wijst naar Christus en naar wie jij en ik mag zijn in hem. Leef uit Jezus.